Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte. Uit Psalm 46, het tweede vers. En uit 2 Korinthe 1, het tiende vers. In Psalm 46, vers 2 spreekt het woord van de Heer. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. In 2 Korinthe 1, vers 10 zegt het woord van de Heer, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft, en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Tot zover. De Heer, onze bevrijder, gisteren, vandaag en morgen. De Heer, onze bevrijder, gisteren, vandaag en morgen. Een bijzondere psalm, geliefde gemeente, psalm 46. Een psalm zo groot en zo vol van inhoud, dat eigenlijk je genade nodig hebt om hem voor te lezen, om te noemen. Want wij zijn zo klein en zo nietig en zo dwaas. Je krijgt de indruk, Heere, dat past niet bij ons. Bij ons kleine, weifelende mensjes. Om zulke grote zaken te noemen. Dat is niet alleen bij deze psalm zo. Bij zoveel psalmen zal het u misschien wel eens gebeuren dat je weifelt. Zal ik zingen of zwijgen? Want het is te groot voor zo één als dat ik ben. Ja, bij de overdenking daarvan moest ik sterk denken aan Luther, want je weet, Luthers berijming van Psalm 46, in moeilijke omstandigheden heeft hij dat gedaan. Dat is een vaste burcht, is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. En dan dat schone, ontstaat die sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is hem beschoren. Daarom wordt deze psalm ook wel door sommigen genoemd de Emmanuel-psalm. God met ons. Maar goed, om even op Luther terug te komen. Luther heeft veel moeite en verdriet in zijn leven gekend, dat weet je. Veel spanningen. En Luther was ook een man, wat zijn geest betreft, van sterke innerlijke contrasten. Moeten we eens denken aan Jean Racine, die Fransman, die heeft ook een stukje geschreven over die machten, twee volken, twee machten die als het ware gewapend tot de tanden tegenover elkaar staan in dat ene leven. Je zou zeggen, de oude en de nieuwe mens. Christus en de zondaar. Maar dat merk je bij Luther ook heel sterk. Hij was ergens een impulsief mens. Een van die kardinalen die hij ontmoet, waar hij mee getwist heeft, gedisputeerd, die zei, ik heb nog nooit van mijn leven zo'n onbehouden kerel gezien, de vlammen vliegen somtijds uit zijn ogen. En ik denk dat hij tot razernij zal vervallen. Maar Hij was vaak ontzettend neerslachtig. Zou je niet zeggen, hè? Die Luther die van een dispuut afkwam waar het er gespannen had en die zei, en nou eerst een pin bier. Diezelfde man werd gekweld door zoveel aanvechting dat hij geen raad wist. Dat hij niet slapen kon en dat hij zijn vrouw wakker maakte. Keten, help me toch, ik weet geen raad. Jaag de duivel eens weg. Hij zei, soms weet ik niet meer of God de duivel is of dat de duivel God is. En dat was serieus, hoor. En weet je, waar die grote spanning ook vaak overliep in zijn leven. Diezelfde man die eruit kon gooien, toen ze hem ernstig waarschuwde om niet naar de Rijksdag te gaan, omdat zijn leven wel eens gevaar zou kunnen lopen. Diezelfde man die zei, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga, al kost het me 25 keer mijn kop. Diezelfde man die werd zo vreselijk aangevochten als het ging over de liefde en de toorn van God. Dan kon die maar niet geloven dat God liefde was, ook voor hem. Want dan had hij de indruk, serieus, dat God het tegen hem opnam en dat God hem bezig was te verdelgen en dat God met zijn toorn achter hem aanzat. En dat God de duivel op hem losliet en alle boze geesten om alles kapot te maken. En nogmaals, dan was hij zo vreselijk in de put. Dat hij als een kind hulp zocht. Vanwege zijn diepe, diepe moedeloosheid en twijfel. Zou de Heere echt. En dan mocht hij zich door Gods genade daar weer aan vastklampen. Aan dat paradoxale. Die toornende God. Die God die zegt aan de ene kant, Luther, ik moet niks van je hebben. Die God is in Christus Jezus nou nabij geworden tot een verzoening. Die overweging gaf mij opnieuw weer vrijmoedigheid. Het klinkt een beetje raar misschien, om over die psalm iets te mogen zeggen. Waarom? Juist in zulke moeitevolle omstandigheden heeft Luther zo gezongen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Hij was geen held, zoals mensen helden hebben. Integendeel, hij was soms heel depressief, heel ingezonken, heel moedeloos en vol twijfel. Maar dat is nou juist het wonder van die andere kant van God. Die de doden verwekt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En weet je, daar moeten wij het van hebben. Wij ook. Wij ook. Met minder kunnen wij niet toe, want wij redden het niet. We kunnen ergens onszelf niet helpen. We kunnen ons er niet uit, niet door helpen. Wij lopen ergens zo vast tegen de muur. Maar dan die grote genade van God, als Hij tot ons wil komen, in zijn lieve Zoon Jezus Christus. En dat Hij wil zeggen, uw muren zijn steeds voor mij. Ik heb in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dat is het wonder. Het onbegrijpelijke wonder. Die psalm, we hebben er al meer bij stilgestaan. Vergeet nooit ook de begrafenis van Tien Vader, waar we ook hebben gelet op vers 2. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Dat is waar, dat was toen ook waar. Die oude zieke zuster, was toen zo blij dat ze zei: deze dag ben ik blijer geweest dan op mijn trouwdag. Nou, het was echt geen mensie, of het is echt geen mensie om iets te maken. Nee, helemaal niet. Maar dat is zo waar. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwing. Nou, deze psalm is dus de psalm van Immanuel, God met ons. Als we zoeken naar een achtergrond, dan worden de verschillende gebeurtenissen genoemd. Oorlogen uit de tijd van Israël en andere gevaren. Maar een van de meest aantrekkelijke gedachten is dat die psalm ook te maken heeft met die enorme benauwenis door Sanherib. Die Assyriër. Dat weet je wel, die geschiedenis. Ik zal er nog even iets van zeggen. Die was opgetrokken. Hij had ik weet niet hoeveel volken stammen verwoest en in bezit genomen. En zo was hij ook in Israël, in Juda gekomen. En de nood was hoog en hoog gestegen. Hij lag als een ring om de stad met zijn leger. En die Sanherib, die Rabsakee, dat was een geweldige snoever. Ja, ik kan er niks aan doen, ik moet telkens ook denken. We hebben er misschien zo geen erg in, beste mensen, maar we zijn allemaal van die geboren snoevers, maar ik bedoel, de een die steekt nog boven de ander uit. Als je in de Bijbel leest, dan is Babel ook altijd zo'n idee geweest. Zo'n volk, zo'n koning, hè? Zo'n snoever. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dan moet ik wel eens denken, als je dan die woorden leest van Saddam, weet je wel. Die heeft het over lijkenkisten en lijkenzakken en die worden allemaal teruggestuurd enzovoorts. Hè? Wat hij allemaal van plan is en wat hij, als hij die woorden hoort, dan zegt. Precies, wist je dat Irak ook Babel is? Dat het oude land Babel is? Wist je dat hij ook bezig is om dat hele oude Babel, waar God van gezegd heeft, het zal van de kaart verdwijnen. Daar zal de wilde merel nestelen en de draken der woestijn. Dat is helemaal onder het zanden dolf, maar het is die aan het opgraven en aan het namaken. Dit in zijn oude glorie herstelt. Dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Opmerkelijk dat al die mannen, die Syriërs en die Babyloniërs, dat je er elke dag van hoort. Elke dag. Over gifgas en over weet ik wat. Ja. Daar moet je ook eens aan denken. Aan de huidige omstandigheden. Als je deze psalm leest. Nou, die Rabsakee was ook zo'n figuur. Hij stond daar te brallen voor de stad, dat iedereen het kon horen. Wat is dit voor een vertrouwen waarmee jullie vertrouwen? Wat denken jullie? Jullie hebben al die hoogtes en die afgoden heeft jullie koning Hiskia weggedaan. Waar moet je dan op vertrouwen? Of denk je dat die Heere is waar jullie dan zo gezegd in Jeruzalem voor dat altaar, dat ene altaar voor knielen, dat het alleen is? Nee hoor, de Heer heeft tegen mij gezegd, trek op en verdelg. Laat je niks wijs maken. Want ik ben zonder jullie heren, met mijn eigen heren gekomen om jullie een lesje te leren. Jullie zijn nog niet in staat, ik wil je zoveel duizend paarden leveren als jullie de ruiters erop kunnen geven. De minste van mijn knechten. Die jaagt jullie ook op de vlucht en over de kling. De stadsschrijver die zei, man, zachtjes, iedereen hoort het.
spreek tot ons in een andere taal. Want die dacht, het volk wordt zo bang en zo moedeloos. Maar hij trekt er zich niks van aan. Laat Hiskia jullie niet bedriegen met zijn ijdele hoop. Er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ja, en dan gaan ze. Dan komen ze tenslotte. De priester, de schrijver, de koning, de profeet, ze komen voor het aangezicht van de Heer. Ze leggen alles voor de Heer neer. Of de Heer alsjeblieft wil helpen. Ze zien geen uitkomst meer. Ze zien echt geen uitkomst meer. En die lelijke snoever, die maakt ze eigenlijk nog belachelijk ook, want hij zegt, ja, jullie hebben het over de Heere, maar zeg maar eerlijk, je verwacht het van Egypte, dat die jullie zal komen helpen. Ja, en hoe vaak moet ons hart het bevestigen, dat we het van alles verwachten, behalve van de Heere. Daarom loopt de weg ook zo nieuw en dan is dood in ons leven. Daarom loopt de weg zo nieuw en dan is dood. Omdat God God is. En omdat hij ons kent. En omdat hij ons toch iets wil leren. God met ons, Immanuel. Overwinnaar van de hel. Ze gaan voor de Heer. En dan mag de profeet die goede boodschap brengen. De dochter van Sion belacht u. De jonkvrouwe, dat God met zo'n schuldig volk, dat God er toch mee te doen wil hebben. Dat God ze zo aanneemt, dat kun je niet begrijpen. Want maar onder Hiskia was er een tijdelijke opleving, dat weten we. Ook in het godsdienstige, maar het was ook in die tijd dat de profeet had moeten zeggen, dit volk nadert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Diezelfde tijd. Tijd van Jesaja, dus het was ook zo best niet. Maar dat de Heer ermee te doen wil hebben, dochter van Sion, jonkvrouw. Zij schudt het hoofd achter u. Je zal er geen pijl in schieten. Geen pijl. Niet omdat het volk zo goed is. Niet omdat die jonkvrouw Israëls, die dochter Sions, er zo vlekkeloos en zo smetteloos bij staat. Al huilen ze op het moment allemaal van angst en van vrezen. God weet wel beter. Maar om die grote naam, om dat eeuwig trouw verbond, om die Christus, wil God toch met ze te doen hebben. Een mens zou trouwens ook bezwijken, als dat hem op het hart gebonden werd, dat God zegt, jonkvrouw, dochter Sion. Als God zegt, wat ben je mooi en schoon, gij prinsendochter. Dat zou je niet kunnen verdragen. Dan zou je zeggen, ik? Nee, Heer, nee. Ik ben de onwaardige. Ik heb altijd weer tegen u misdreven. Dat is het wonder. Nou, en toen, wat deed God toen? Toen kwam die ene engel, God had geen, toen had de Heer geen Amerikanen of Engelsen of wat ook. Dat heb de Heer nog niet nodig trouwens, maar goed. Kwam die ene engel en die sloeg in die nacht onder dat grote leger 185.000 man. En bij het aanbreken van de morgen stond, daar gaat het ook in deze psalm over. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. En toen morgen werd,
toen was het leger niet allemaal geruïneerd. En die grote snoever, die Rapsakee, die trok terug naar zijn land. En een poosje daarna werd hij door 2 van zijn eigen zoons doodgeslagen. Het is wat. Het is wat. Nou, als we die psalm nou eens tegen die historische achtergrond even zien. We letten ook op de tijd van nu, waarin mensen grote dingen spreken alsof ze God zijn. Waarin mensen in ijdel vertrouwen steunen op hun duivelse wapen. En als we dan ook nog eens letten op het persoonlijke, wat ik kort van Luther zei. En waar je misschien ook iets van kent. Niet voor ieder hetzelfde. Maar waar je misschien ook iets van weet. Van die onuitsprekelijke moed. Die zo in de schoot geworpen wordt. En Paul, daarnaast zou je haast zeggen. Die diepe put. Waar je in kan zinken van moedeloosheid en van twijfel en van angst. Dan laten we op zo'n verder rusten. God is ons een toevlucht, de Heere, onze bevrijder. Ja, er staat hier niet Heere, er staat God. Maar die naam God heeft ook zoveel te betekenen. Niet alleen de naam Yahweh. Of Jehovah duidt aan de God van het leven, de wezende, de God van het verbond. Maar ook deze naam duidt aan die God die vrijmachtig als de heerser, als de gebieder, als de schepper, ver boven alle goden staat. Die alle macht heeft in de hemel en de aarde, die kan openen en niemand sluit. En sluiten en niemand opent. Die God. Waar Jona van zei. Ik ben een Hebreeër. Ik ben een verloren mens. Maar ik vrees die God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Werd mij overboord. God. De oppergezagvoerder. Die dood en levend maakt. Die wond en heelt. God die helpt in nood. Die niet alleen heeft geschapen de hemel en de aarde. Maar ook de God blijft. Van die hemel en van die aarde. En van die Abraham. Die hij riep. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. Dit is een stuk praktijk. God is ons een toevlucht en sterkte. Een toevlucht. Wat is een toevlucht? Nou, een toevlucht is een uitweg. Noach die zat in die ark, een voorbeeld te noemen. Noach die zat in die ark en ja, dat zal ook wat geweest zijn met al die beesten. En maar daarboven in die ark had God gezegd, dan moet je een raam maken. Er was ergens een uitzien, een toevlucht. Onder was water, verderf, ondergang, buiten stroomde de regen, maar toch door alles heen een toegang. Ik denk dat Noach bij licht en bij donker
menig keertje onder dat raam heeft gestaan. En naar boven gekeken. Naar die God die wonderbaarlijk handelt met de mensenkinderen. Een toevlucht ergens heen. Er staat hier toevlucht en sterkte. Dat wil zeggen, kijk, laat het zo zeggen. De Heere is een toevlucht. Hij is een... tegelijk ook een verberging. Er is bij hem een hoog vertrek, laat ik het zo zeggen. Hij is een schuts. Een rotssteen om daar gedurig in te mogen gaan. Dus hij zegt hier twee dingen. God is ons, is onze enige mogelijkheid. De enige weg. Ander is er niet. Wij kunnen nergens heen. Vergeefs verwacht men het van de bergen van de heuvelen. Vergeefs wacht men het van de grootte der aarde. En vest op prinsen geen vertrouwen. Waar men nimmer heil bevindt. Zoudt ge uw heil op mensen bouwen? God. Het enige. Niemand die me helpen kan. Geen dokter, geen dominee, geen koning, geen koningin, niemand. God. God kan helpen als de cirkel sluit. En als ik geen kant meer uit kan. Ik wou vluchten. En meestal kan ik wel ergens heen. Maar ik wou vluchten. En ik kon nergens heen. Hij is een toevlucht. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Dan moet je hier eens niet eens even een dapper mens in lezen. Tjonge jongen, dat is nog eens een... Nee, het is een arm mens. Een arm mens. Maar die mens met al zijn zwakheid, met al zijn armoe, kan het niet laten, maar wordt door de Heilige Geest gedreven. Om dat uit te spreken. God alleen. Bij u is raad. Bij u alleen. Bij hem is ook een sterkte. Kijk, het woordje sterkte. Dan moet je hier in de eerste plaats niet denken aan kracht. Maar je leest wel eens dat er sterktes waren. Versterkte plaatsen. Versterkte steden. Versterkingen. Zoiets lees je ook in Psalm 84. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Daar wordt ook in het oorspronkelijke soort woord gebruikt. Dat duidt ook zo sterkte aan. Om ergens in te gaan. Een schuilplaats. God is de enige. Maar hij is dan ook een rotssteen om in te wonen. Als we zingen, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dan moet je niet denken dat dat betekent, vandaag scheppen we weer moed. Morgen zinken we weer een beetje in elkaar. Maar dan scheppen we weer moed. Wij scheppen niks. Als er staat, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dan moet je het zo voorstellen. Daar is een mens, daar is een kerk op weg. En onder een regen van pijlen. En gifgas. En noem maar op. Daar gaan ze. En opeens, als alles uit de hand dreigt te lopen, daar hebben ze. Daar komen ze weer onder een dak. Onder een dak, onder een schutse. Waar de pijl niet kan treffen. Waar de dood ze niet kan verslinden. Maar dan kunnen ze niet blijven, ze moeten weer verder. En dan gaan ze weer verder. En aan alle kanten wordt er geschoten. Zelf kunnen ze niet goed kaart lezen. Maar opeens, daar staan ze weer. Bij de schaduw van een zware rotssteen. Waar ze beveiligd zijn. Nou, daar moet je aan denken bij dit woordje sterk. God is een toevlucht. Ja, Wat gebeurt er als dat ellendige volk geen raad meer weet? En dat ze denken, overdag of 's nachts, God hoort me niet meer. Het kan ook niet anders. Ik heb het duizendvoudig verzondigd tegen de Heer. Ik ben een vergeter. Ja, en als ze dan daar staan, wat dan? Nou, dan staat het. Dan zegt die kerk, hij is ook een sterkte. Binnen. Ik heb ervaren dat hij een ellendig mens opraapt. En dat hij zo met ons is in Christus Jezus. Dat al die kracht en de sterkte, dat is eigenlijk dit. Dit is mijn lieve zoon. Luister naar hem. Hij is om onze overtredingen verbonden. De straf die ons de vrede aanbrengt is op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Ze komen niet beschaamd uit. Al zijn ze over zichzelf tot de dood toe beschaamd. Echt waar. In de hemel kunnen ze zich niet meer schamen. Maar hier, altijd, elke keer weer, schaamte, moet het aangezicht bedekken. En dan, dat God nou een toevlucht is. Dat er een weg is, dat hij het is. Het enige is het enige venster in de duisternis. Maar dat hij dan ook de deur zelf opent. En zelf sluit. En dat hij zelf zegt, rust eens even uit, de weg zou te veel zijn. Ik zal je toch niet begeven, ik zal je toch niet verlaten. Dat doet nou de zanger met blijdschap uitroepen. God is onze toevlucht. Het is waar. Ze hebben geen ruiters. Als die Sanherib zegt, hier heb je 2000 paarden. Zorg jij nou eens voor de soldaten. En dan een beetje goede soldaten. Maar dat kunnen ze geen eens leveren. Ze hebben niks. Ergens niks. Ze moeten naar alle wetten verliezen. En nu, God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden. Dat wil zeggen, hij is beproefd. Hij is keer op keer. Hij is, ja, dat woord zou je weten niet goed hoe je dat nou weer moet geven. Hij is krachtig bevonden, hulp in benauwdheden. Dat wil niet zeggen, hij was zo sterk. Dat wil het ook zeggen. Maar hier betekent het, hij is dubbel en dwars. Het is waar gebleken. Bij de aanvang, bij de voortgang. Het is gebleken van al de dagen af, telkens weer. Hij redt mij keer op keer. Dan moet je het Oude Testament eens lezen. Het is toch telkens weer een wonder. Alles is toch een wonder. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. En telkens werd hij bevonden een hulp in benauwdheden. In de druk, in het net dat zich over ons uitspreidde. In het deksel dat leek op de put te gaan. In die koker waar ik in moet zitten. En hij kwam. Kijk eens in het woord van God. Denk eens aan al die mannen van de beginnen aan, Abraham, Isaac en Jacob. Denk eens hoe God dat volk heeft gered uit Egypte. Met grote heerlijkheid, daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Dat gaat zomaar door. Heel de reis. En het is onbegrijpelijk dat God zo trouw aan zo'n ontrouw volk, dat hij nou echt zijn naam eer aandoet. Ik ben God en niemand meer.
De heidenen raasden. De koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem. De aarde versmolt. Laat af. Psalm 2. En weet dat ik God ben. Psalm 46. Een hulp in benauwdheid. Hoe? Hoe is hij dan een hulp? Ja, misschien vind je het een beetje eenzijdig, maar ik zou zeggen, de Heere die heeft uit veel noden gered. De Heer heeft David van Saul gered en van vijanden en noem maar op, noem maar op. Maar de grootste, de allesomvattendste hulp is eigenlijk zijn genade, zijn liefde, zijn belofte. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, mijn redding. Ook uit tijdelijke noden, hoor. Dat kan de Heer ook en dat doet de Heer ook. Maar dat is het niet alleen, wil ik maar zeggen. Je moet deze psalm niet alleen lezen in het licht van die Assyriërs of Babyloniërs of wat dan ook. Nee. Je moet het zien als een lijn die uitloopt op een eeuwige verlossing door de dood heen. Dan word je ook verlost. Met een eeuwige verlossing. Voor altijd. En daarom zeg ik, in principe, Immanuel, God met ons. Dat is hulp. Niet een helpende hand, maar hulp in de volle zin van het woord. Een uitredder die de doden leven roept. De Heere, onze bevrijder. Kijk, dat is het wonder, dat opeens zo'n mannetje ook, zoals Luther bijvoorbeeld, zonder moed, moedeloos, vol met twijfel, kan niet slapen, zijn vrouw kan hem ook niet helpen. En daar ligt hij maar te woelen, in bed, uit bed, ook. De vaste burg, daar gaat de zon, breekt door. Van het allerheiligst geloof door de liefde werkende, van boven naar beneden. Een toevlucht voor de zijn. Al drukt het leed, al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen. Hij is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. Gisteren, ik zei het al, denk aan die oude geschiedenissen. Denk aan uw eigen leven. Denk aan zo'n paar duizend jaar geleden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, zo'n Simeon die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, tot troost voor uw volk Israël, een licht tot verlichting der heidenen. Dat is hulp. Dat is nou echte hulp. God met ons. Denk aan het leven van die ene zaligmaker Jezus Christus, aan zijn lijden en aan zijn sterven. Aan zijn Godverlatenheid. Dat is hulp. Opdat wij, zegt het avondmaalsformulier, niet eeuwig verlaten zouden zijn. En opdat wij in dat gerichte Gods vrijgesproken zouden zijn. Dat is echte hulp. De Heer helpt hier ook hoor. De Heer kan hier je uit nood en dood verlossen. De Heere kan je hier beter maken. De Heere kan wonderen doen. Als je geen werk hebt, kan de Heere je werk geven. De Heere is een God van tijd en eeuwigheid. Maar, kijk, soms gaat alles over de kop, hè? Niet ieders leven eindigt en heeft zo'n mooi slot als het leven van die oude knecht Job. Die leefde geloof ik nog 140 jaar en die zag kinderen, kindskinderen en die kreeg alles nog veel meer dan dat hij ooit gehad heeft. En hij gewoon zonen en dochter. Dat is wel een mooi eind. En hij stierf oud in de dagen zat.
Maar zo gaat het niet altijd, hè? Dat weet je. Je kan wel eens zo akelig, zo ziek, zo benauwd zijn dat je niet meer beter wordt. En dan is het ook waar. Net zo waar. Nog meer waar. Onder u zijn eeuwige arm. Gisteren is het gebleken. Vandaag is het een wonder dat we nog bij elkaar mogen zitten. En morgen blijft hij dezelfde. Ja, tot in de eeuwigheid.
Paulus wist er ook wat van. Paulus die schrijft aan de Korinthe, waar grote moeilijkheden. En hij heeft zelf ook vreselijk moeilijk gehad, waarschijnlijk in Efeze. Wat er precies gebeurd is, kunnen we niet helemaal goed reconstrueren uit de handelingen. Maar het is wel heel erg geweest, want hij schrijft in dat stukje, het was afgelopen. Wij hadden zelf het vonnis des doods, hadden we al. Dat wil zeggen, ze waren tot de conclusie gekomen, nou is het echt verloren. Nou zitten we in de val. Hier komen we niet meer uit. Nu wordt het niet meer beter. Niet dat dat nou het allerergste was. Maar hij zat nog midden in zijn werk. Dat God hem opgedragen had. Ze waren uitnemend bezwaar boven hun macht. Dat wil zeggen, er was geen enkel puntje in hun eigen beleving of ervaringswereld waarom het nog zou kunnen. Ja, ik zit de laatste tijd nogal eens te denken en zeggen, ja, ik zeg het ook wel eens vaak, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, maar wanneer is het nou bij ons onmogelijk? Vaak denken we nog, ja, als dat nou, als zus nou, als zo nou. Misschien niet bewust, maar we zien toch meestal wel mogelijkheden. Maar zoals Paulus nou bedoelt, bedoelt hij te zeggen, nou was het eens een keer zo. Met ons gesteld, we zagen geen uitkomsten meer. Wat betreft het leven. De voortgang. De reizen.
De reis was aan het eind. Maar zegt hij, erbij, dat weet hij achteraf. Weet hij dat wel. Maar het heeft God gedaan. Opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Maar op God die de doden verwekt. Hij is het die ons uit zo'n grote dood verlost. Hier denkt hij natuurlijk aan een uitredding. Hè? Uit de macht van de boze. Maar je moet altijd denken, bij Paulus heeft alles een heel diepe betekenis. Hij denkt aan alles. Daar hoort alles bij. Niet alleen die uitredding, misschien in Efeze of elders. Hè? Maar aan die eeuwige uitredding uit de dood. Dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en dat hij leeft. Dat is de grootste dood. En hier op aarde zijn er ook wat, nogmaals, Paulus doelt hier wel degelijk op een bepaalde gebeurtenis die hij met zijn metgezellen heeft beleefd in Klein-Azië, hè, waar de Heer hem uitgered heeft, en dat is groot. Maar je mag verder denken. Je mag verder denken. Je mag denken. Hij verlost werkelijk. Hij bevrijdt werkelijk van de eeuwige dood waar we alle in moesten verzinken. Hij is uit grote dood verlost. En verlost. Nog verlost hij.
Hij is een toevlucht en sterkte, krachtig bevonden en hulp in benauwdheid. Nog verlost hij.
Hoe weet je dat? Dat je het nou zo mag zien. Ik en u. Dat je zegt, vandaar dat ik hier zit. Vanmorgen. Ik ben een toonbeeld. Misschien durf je geen voorbeeld te noemen, daar geef ik je gelijk in. Maar een toonbeeld van Gods genade, daar zitten we nou weer. In de kerk. Het woord God. De bevrijder. Ik heb het niet verdiend. En jullie niet. Ja, misschien zeg ik dat is maar algemeen. Maar als dat nou eens bijzonder wordt. Als dat nou eens bijzonder wordt, dan mag hij vanmorgen zeggen, en nog verlost. Vandaag ook. Vandaag ook. Mijn grootvader kon wel eens een beetje cru zeggen, als mijn vader een beetje moedeloos was. Toen zijn hoofd stond op tafel. Wat scheelt er dan? Wat kijk je toch, chagrijnig. Hier, steek eens een sigaar op. Je ligt dan nog niet in de hel. Ja. Ja, dat heeft een mens nodig. Vandaag verlost. Om het maar eens te mogen zien. Hè. Zijn goedheid is zo groot. Maar ik ben zo blind. Ik ben zo'n duisteling dat ik het niet zie. Maar het is wel zo. Hij is een schutsheer. Voor al zijn ellende. Hij verlost nog. En we hopen. Dat wil zeggen. Niet. Als het waar is. Nee. Dat betekent het woordje hoop bij Paulus nooit. Paulus bedoelt die hoop die vertrouwt op de toekomst. Een hoop die niet beschaamt. Hopen is hier sterk verwant, zeg maar, aan vertrouwen. En daar zijn we van overtuigd. Ja. Niet in het vlees, in de geest, in hem, in het waarachtig geloof dat de Heilige Geest werkt in dat. Dat hij ons eeuwig verlossen zal. Daarom hebben sommige vertalingen, op hem staat ons vertrouwen. En dat wil het zeggen, dat hij niet alleen van gisteren en vandaag, maar ook morgen. En overmorgen dezelfde bevrijder is. Hoe is hij dan? In zijn lieve zoon Jezus Christus. Ach, daar hoopte de dichter ook op en ik hoop dat wij er alle op hopen. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Als wij alles, alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet van mijn leed, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Amen.